Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast De Grote Visite. In deze podcast staat de wisselwerking tussen generaties op de werkvloer centraal. Want hoe is het om samen te werken als je bent opgeleid in een meestergezelstructuur versus een moderne opleidingsfabriek? Hoe verschillen de leerstijlen, de verantwoordelijkheden en de communicatievormen tussen dokters van toen en nu? En wat kunnen we nog leren van elkaar? Ik ben Annika Berends, host van deze aflevering. En naast mij zit co-host Anna Verhulst.
Hoi, hoi.
En in deze aflevering spreken we met Menno Huisman.
Goedemorgen.
Tot voor kort internist in LUMZ, 21 jaar opleider geweest in het vak dat hij zelf heeft opgericht en vandaag onze excuusboemer aan tafel.
Helemaal eens, omdat dat vak was vasculaire geneeskunde.
Naast jou zit Marielle Wondergem. Zij is internist hematoloog in het Amsterdam UMC, opleider hematologie en van de gekke Henkie generatie. Nou, dat moet je even uitleggen.
Ja, die term heb ik zelf bedacht toen ik ging bedenken dat ik eigenlijk alles nog gewoon gedaan heb. Nachtdiensten, co-schappen, geen werktijden enzovoort. En tegen de tijd dat ik eraan toekwam om daarvan te gaan, tussen aanhalingstekens, profiteren, kreeg iedereen een cao. En moest ik eigenlijk hun werk gaan doen, omdat zij het niet meer hoefden te doen en naar huis gingen.
Daar komen we later denk ik nog op terug. We hebben voor deze podcast een wat andere structuur bedacht. Wij gaan jullie zo een aantal keuzes voorleggen. En dan is de kunst dat je eigenlijk meteen antwoordt. Dus je kiest of het ene of het ander. Lekker ongenuanceerd. Dat zijn we als internisten niet zo gewend. We gaan wel doen. En daarna horen we graag hoe jullie op jullie antwoord zijn gekomen. En de eerste die ik jullie graag wil voorleggen is de meestergezelrelatie of de moderne opleidingsfabriek. Menno.
De meestergezelrelatie.
Marielle?
Ja, eens.
Oh, eens.
Nou ja, ik wil ook wel naar de andere kant.
Maar, vertel eens.
Ja, beide hebben hun aantrekkelijkheid. En dat zeg je niet om de discussie op gang te brengen. Maar als je naar de meestergezelrelatie kijkt in retrospect. Kijk, toen ik begon met studeren. En dat was in de andere eeuw, zoals ik mijn kinderen altijd uitleg. Dan weten ze, dit is lang geleden. Was de hoogleraar onaantastbaar. Een man. Was professor Freke in Amsterdam. Die had één pen in zijn smetteloos witte jas met lange mouwen en had een stethoscoop in zijn rechterzak. En dat was het.
Maar daar komt dan toch ons verschil. Want bij mij was de meester de AJOS waar je mee meeliep. Of net iemand die net iets verder was dan jij. Ja. En dus bij voorkeur eigenlijk, sorry, niet de professor. Maar degene die met de voeten in de klei stond.
Nee, ik begon ook met de hoogleraar en ik ben het helemaal met je eens. Maar dat was wel het model waar ik in ieder geval als student ongelooflijk tegenop keek en later als co-assistent. En ik ben het helemaal met je eens, dichter bij jou. Ik heb het vak geleerd van Evert de Jonge. Lange tijd hoogleraar intensive care geneeskunde, nog steeds in Leiden, hoofd daarvan. En waarom? Omdat hij net iets eerder was begonnen en hij na mijn promotietijd mij zei, nou zo moet je een patiënt te lijf. In een papieren status opgeschreven uiteraard.
Misschien ben ik wel benieuwd. Vinden jullie dat om goed van iemand te leren, dat je tegen iemand op moet kijken eerst? Dat er een zekere mate van respect of bewondering moet zijn om goed van iemand te kunnen leren?
Nee, denk ik niet. Nee, ik denk wel dat je tegen iemand alles moet kunnen zeggen.
Ja, ik heb een iets ander idee, maar ook weer die gelaagdheid. Maar dat is niet om even die andere kant op te gaan. Maar ik herinner me nog heel goed dat ik als co-assistent natuurlijk ook naar de andere co-assistenten binnen Gasthuis heb ik co-assistentschap gedaan. Dat bestaat nu niet meer. Dat is de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. En ja, daar was chef de kliniek, Hans Sauerwijn. Daar keek je natuurlijk tegenop, maar kon je ook een heleboel van leren. Dus hij was zeker ook wel een partner voor jouw kennisvermeerdering. En het respect, om nog even terug naar Evert de Jonge, kwam bij mij vooral omdat hij gewoon heel handig was al in de patiëntenstatus. Maar natuurlijk ook verder op voet van gelijk, omdat je allebei in de opleiding was.
Maar ik denk dat de moderne opleidingsfabriek ook nog steeds een soort meestergezelrelatie is. Ja. Maar dan niet een monogame, om het zo maar te zeggen.
Ja, een beetje polyamorie in de opleiding met meerdere meesters. En de meesters hebben ook allemaal meerdere gezellen.
Ja, en het geslacht verandert ook, zou ik maar zeggen. Ja.
Want jij zei net, ik vind dat je alles moet kunnen zeggen tegen degene die je opleidt. Waarom is dat belangrijk?
Nou, dat vind ik een groot verschil tussen nu en toen. Want toen durfde je helemaal niet zoveel te zeggen. En nu wel. En ik denk dat de kwaliteit van de opleiding, maar ook van de zorg daarop vooruit gaat. Wij hebben regelmatig mensen bij ons. Wij zijn natuurlijk een heel gespecialiseerde afdeling die zomaar ergens vandaan komen. En de eerste, ja, toch een beetje als een konijntje in de koplamp op die afdeling rondlopen. Maar dan wil ik juist horen wat ze denken.
Ja, ja, en daar sta je ook meer open voor. Dat één ding wel bedenken, dat je zelf nu oud bent en vroeger was je heel jong. Dus om helemaal terug te gaan in je belevenis ten opzichte van wat die mensen nu hebben. En ik vraag natuurlijk ook wel aan de AIO's. Nog steeds is er natuurlijk toch wel een verschil. Ik bedoel, dat kan je ook niet helemaal uitvlakken.
Ja.
En dan is misschien ook weer die gelaagdheid in de academie die ook wel mooi is. En dat er inderdaad helemaal boven ergens iets zich afspeelt. Ja, daar heb je helemaal geen weet van.
Nee, dan wil ik jullie toch graag nog een nieuwe keuze voorleggen. Als we het dan toch hebben over aanspreekcultuur en mag je alles tegen elkaar zeggen. Foefouilleren of tutoieren als default? Marielle.
En dan heb je tegen patiënten of collega's? Collega's foefouilleren. Nee, tutoieren, ik moet goed zeggen. Jij, je, ja.
Menno?
Ja, dat natuurlijk je collega's uiteraard tutoieren. En ze hebben steeds meer moeite gekregen. Dan merk je aan dat jij ouder wordt en zij steeds jonger om meteen jij te zeggen. En dat nodig ze wel toe uit. Overigens niet meteen.
Niet meteen, wanneer wel?
Niet.
Wanneer is nou, het voldoende gebroken?
Nou ja, eventjes kijken van beide kanten. En daar zit ook een zekere bescherming in om u te zeggen. Dat is helemaal niet zo erg.
En maakt het nog uit wat iemands leeftijd is? Zeg je tegen iemand die 30 jaar jonger is ook eerst u? Of zit daar toch op?
Nou, dat is natuurlijk echt wel van de hele oude school. Dat was vroeger natuurlijk standaard. Student was u. Maar daar heb ik me al heel lang niet meer mee bezig gehouden. Ja. Nee, dus dat zover ging het ook weer niet.
Ik vind het heel grappig. Als ik met u word aangesproken, dat is met name door Kostent, maar ook wel eens door collega's, vind ik extreem ongemakkelijk.
Ja, ik herken het helemaal.
Extreem ongemakkelijk.
Dat voel ik me ook meteen heel oud.
Ja.
Heb je dat ook?
Ja.
Oud, streng. Ja, het heeft natuurlijk. Ja. Nee, maar het is natuurlijk heel mooi dat wij die u en je hebben. Maar het bestaat alleen verder in Duits. En, oh ja,
nou is er natuurlijk de laatste tijd best veel te doen over de hiërarchie in de zorg. En de van ik naar wij generatie en dergelijke. Hoe kijken jullie nu naar de hiërarchie? Is dat nu vind je dat een probleem en hoe zouden we dat anders moeten doen dan?
Ja, kijk, als je begint met opleiding of in waar dan ook begint, dan die hiërarchie die is ook voor jou vrij logisch, lijkt mij. Want je weet dat er een hoofd is van de afdeling, je weet dat er bepaalde mensen staflid zijn. En dat is een hiërarchie waar je natuurlijk ook prima mee voort kan. En ook omdat je natuurlijk iets wil leren van die mensen. En je weet dat die mensen al helemaal dat vak hebben geleerd en ook ervaring hebben. Dus in die zin vind ik die hiërarchie vrij logisch en ook helemaal niet zo'n probleem. En alles naar dezelfde hoogte brengen, dat heeft soms ook iets geforceerd. Want dat is volgens mij niet realistisch.
Nee, eigenlijk zeg je die in de hiërarchie zit ook een bepaalde functionaliteit.
Ja, wat mij betreft wel. Maar
nou, hij moet niet gaan belemmeren. Nee. Maar soms heb je ook leiding nodig. Dus het is ja. Maar je moet hem wel expliciteren. In die zin dat er niet stiekem ook nog een onderliggende hiërarchie ergens moet zijn.
Ja.
Want dat kan ook nog. Dat is meestal niet constructief.
Dus dat er binnen een vakgroep of een groep collega's onuitgesproken regels zijn over wie wat wel of niet tegen iemand mag zeggen. Ja.
Ja.
Ik heb nog wel een leuk scenario voor jullie over hiërarchie, hoe jullie daarmee om zouden gaan. Dus natuurlijk tegenwoordig op heel veel plekken zijn er flexwerkplekken. Dat is denk ik een discussie aan zich of je dat wel of niet wat vindt. Veel ziekenhuizen hebben daarmee te doen. En stel je voor, jij komt op een ochtend, kom je de kantoortuin binnen en je hebt toch wel je vaste flexwerkplek, hè, zoals dat dan gaat. En wat wil, daar op jouw plek zit een co-assistent, niks vermoedend, een poli voor te bereiden. Wat doe je?
Ja, gewoon ergens anders gaan zitten. Maar ik ben moordicus tegen flexwerkplekken. Ja.
Dus je hebt eigenlijk je eigen plek wel?
We hebben onze eigen plek. We hebben gezegd liever een kleine plek dan een flexwerkplek.
Oké. Okay. Dus. En dan zelfs al zou er een junior iemand op jouw plek niet vermoedend zit te werken, dan zou je diegene daar niet op aanspreken. En
nee, maar dan had ik iets neer moeten leggen. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, als wij wel flexwerkplekken gaan, dan ga ik bij de HEMA handdoekjes halen. En dan leggen we gewoon een handdoekje op de stoel.
Ja.
Ja, dan is het duidelijk, ja.
Ik kan me nog goed herinneren dat wij van de ene verdieping naar de andere gingen. Toen kwamen we allemaal bij elkaar. Dus verschillende onderdelen van de interne geneeskunde. Wat op vroeger hele aparte afdelingen waren. Dus de nierziekte samen met de vasculaire en de oudere geneeskunde. En toen was er grote ongerustheid zeker voor de hoogleraar, of ze wel een kamer zouden krijgen. En ik heb me daar, dat klinkt nou een beetje erg modern, maar helemaal niet mee bezig gehouden. Ik zei, het maakt me niets uit. Daar was ik wel opleider. En ik zie wel, en als ik ergens een plekje krijg, ik ben het overigens helemaal met Marjel eens, het is wel plezieriger om toch die goed te verdelen. Maar dat was ons niet gegeven. Dus we hebben inderdaad met een automatisch flexwerksysteem gewerkt. Dat werkte totaal niet. En daar kwamen inderdaad HEMA-handdoekjes. Nou, allemaal spulletjes die mensen van thuis meenamen. Het was werkelijk een soort Madurodam. Het was geen gezicht. Daar zijn we ook weer helemaal van afgestapt. En toen toch maar weer vaste plekjes. Maar dan moesten we wel naar een andere afdeling. Ja.
Het is een beetje het zwembad, hè? Zoals je dat op vakantie kent.
Er opent zich hier een doos van Pandora over flexwerkplekken. Dat laten we maar gauw weer teruggaan naar de lijn van de eerdere discussie.
Ja, precies. En we hadden het natuurlijk over samenwerken op de werkvloer. Maar toch ook, want we zitten hier met twee opleiders aan tafel, toch maar eens ook wat naar de inhoud. De volgende keuze die ik dan wil voorleggen is per exclusionum of pro diagnosi. Menno. Eerste ingeving.
Pro-diagnose.
Ja, zal ik die andere dan nemen?
Ja, hoeft niet, hè? Alleen als je het wil.
Nou, misschien moet je ook even voor de luisteraar uitleggen wat je nou bedoelt.
Dat gaan we natuurlijk. Ja. Maar jij zegt per exclusionum hartstikke goed. Nee, want er wordt natuurlijk nog wel eens gezegd dat de jonge generatie wat onrustig is en te defensief. Hè? Dat we een behoorlijke defensieve geneeskunde aan het bedrijf zijn, doordat we alles willen uitsluiten om er zeker van te zijn. En nu ben ik natuurlijk zelf ook niet van de alleroudste generatie. Maar je hoort nog wel eens dat je vroeger gewoon wat rustiger kon afwachten. Dat het oké was om mensen gewoon te observeren. Maar Menno, hoe kijk jij daar nou tegenaan?
Ja, dat is precies ook wat ik gisteren bedoelde met mijn vraag aan degene die een casus had over een anaplastisch schildklierkarcinoom. Want dat was zo saillant dat er vrij snel CT-scans werden getoond van de hals. Maar ik vroeg, ja, was er een zwelling in de hals? En dat gaat ook weer terug naar dat internistische handwerk. En ik moet wel zeggen dat met de komst van de echo vrees ik dat het handwerk nog wat verder naar de achtergrond komt. En daarmee in wezen ook dat pro-diagnosie. En een ander heel kort ding om te zeggen, kijk, vroeger duurde het een week voordat je een artikel kreeg van een tijdschrift van de bibliotheek. Dan ging je intussen weer door. En dan bleef als het ware het bewijs wachten. Dat was op reis naar jou toe. Maar nu is het meteen daar. Maar het is ook vaak daar niet. En dan wordt iedereen onrustig. Dat is iets waar we misschien zo meteen ook nog aan raken. Wat mij veel bezighoudt. Omdat ik nog voorzitter van de richtlijn antitumotische richtlijn ben. Maar we hebben erg een discussie over dat allemaal die evidence base. It kills us.
Ja, nou, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Maar kijk, dat per exclusionum wordt denk ik ingegeven door tijdgeesten. Door eindeloze accreditatiesituaties. Ja. Door heel veel mogelijkheden en ook weer heel veel behandelingsmogelijkheden. Dus in die zin is het een iets van de tijd waar je je bewust van moet zijn. En dan zeg ik niet dat je niet pro-diagnose moet kunnen handelen. En ik vind het ook achterlijk om een mild vast te stellen op een echo, eerlijk gezegd. Want die kun je gewoon voelen. Ja. Nou, tenminste wel als je hematoloog bent, dan is die wat groter. Maar dan, ik denk dat de huidige generatie wel soms last heeft van het loskomen van de computer en alles wat daarin zit. Ja. Die eindeloze gegevensstroom. Nou ja, als klein voorbeeld, wij hadden laatst iemand op de grote visite. Daar kwam de IC binnen. Die mevrouw werd als het ware chemisch gereanimeerd. En toen gingen toch nog mensen over het risico van de AML praten. Ja, dat doet er dan op een gegeven moment echt niet meer toe. Dus we zitten soms een beetje met te veel gegevens.
Ja, ja, die zijn ook allemaal beschikbaar. En ook in dat ellendige elektronische dossier. Ook bijvoorbeeld een ander iets is dan de ochtendoverdracht. Oh man, uit het hoofd zou ik zeggen. Even de kern alleen. Nee, dan komen er ellenlange samenvattingen. En dat wordt gefaciliteerd doordat dat online allemaal beschikbaar is. Want iedereen heeft dat even op een notebook of een mobiel. Ja, nou ja, liever niet. Maar ja, dat is dan toch inderdaad wat je zegt, de tijdgeest. Want het is ook allemaal aanwezig.
Daar kan je wel wat aan doen.
Ja, want dat was ook mijn vraag. Ja. Hoe gaan we dit...
Nou ja, wij hebben eindeloos gecopy-paste. Epic ging erin in 2016. Daarna hebben we heel lang gecopy-paste. En als je dan zei, verberg, kopiëren, dan zag je nog één woord staan. Dus dan werd een soort Sherlock Holmes. En die losse woorden dan achter elkaar tot een soort verhaal te maken. Dat mag niet meer.
En we leiden, vinden we dat we de toekomst, zeg maar, onze jonge collega's nog opleiden tot de kern van het vak?
Ja.
Zeg maar echt om een klinische blik nog te hebben. En kun je dat nog overdragen en hoe?
Dat kun je zeker overdragen. En dat komt, staat of valt wel bij het zien van een hele hoop patiënten. Want anders heb je het allemaal niet gezien.
Ja.
Maar ik vind het juist belangrijk om dat over te dragen. En juist het fenomeen intuïtie, wat iets is wat ontstaat gedurende het opbouwen van je ervaring. Dat je die vooral niet moet negeren. Omdat iets wat dan weer gemeten is, iets anders zegt.
Ik weet nog heel goed dat ik toen opleiding interne geneeskunde was in het AMC. Kwam ik terecht op de afdeling F6 Zuid. Dat was mijn supervisor, chef Peter Speelman. En dat vertelde ik ook heel veel in Leiden. En wij deden altijd een race wie het eerst bij de patiënt kon zijn, zogenaamd, om die patiënt dan als eerste te zien. En Peter was dus ongelooflijk direct achter mij, maar liet mij nog net wel die patiënt eerst. En moest ik even samenvatten. En gewoon dat heel dicht met elkaar ook die patiënten zien. En daar ook de tijd voor hebben. Dat is ook ontzettend belangrijk. Want al te veel, in ieder geval, ik heb natuurlijk alleen maar in de academische wereld geweest, maar is het zo dat iedereen het gewoon heel erg druk heeft met andere dingen. Dus als je werkelijk inderdaad die opleidingsrol wil vervullen, dan, en het handwerk wil toebrengen, ja, dan dat kost gewoon tijd.
En ik denk, het kan daar natuurlijk ook wel schuren, hè? Want als je het hebt over die overdracht die korter moet. Ik heb in verschillende ziekenhuizen gewerkt en bijna overal is dat wel een keer een speerpunt geweest van, hè, kort en doelmatig overdragen. En dan toch wordt er ook altijd een beetje zand in de ogen gestrooid. Want dan wordt er bijvoorbeeld heel kort en netjes overgedragen door de AIOS, ANIOS van de nacht. En is er toch ergens een supervisor die nog even wil weten wat het fosfaat was of, hè, de fractionele excreties. En ik vind wat jij zegt wel mooi, Menno, want mensen moeten het wel leren wat relevant is, hè, en hoe je dat in een drukke nachtdienst snel een overzicht krijgt. Dus hebben we die tijd wel om assistenten die vaardigheden aan te leren?
Nou ja, ik had er wel de tijd om voor. En het klinkt braaf, omdat ik er gewoon de tijd voor maakte. En het was ook niet continu. En dat is ook een goede afspraak, gewoon met je staf. Dat je niet natuurlijk elke dag aanstaat. Want dat, ja, je wilt ook wat anders doen. Je moet ook wat anders doen. Je hebt andere taken. Maar die continuïteit als het ware met elkaar overdraagt, dat is natuurlijk wel goed. En ook trouwens over continuïteit, dat niet elke dag een supervisor. Dat hoor ik nou van mijn dochters die allebei co-schappen lopen. Maar werkelijk elke dag is er weer een ander. Ja, het is fantastisch allemaal. Ze zijn allemaal heel aardig. Maar ja, elke dag weer een ander gezicht. Ja, dat is ook niet heel ideaal voor de opleiding. Maar dat kan ook misschien niet anders in die organisatie. Dus ze zijn beide niet-academische ziekenhuizen. Dat is natuurlijk ongelooflijk druk.
Ja, maar ook in academische ziekenhuizen is dat wel zo. Want mensen werken part-time, dus je hebt al heel snel toch een gatje in de week. Zeg maar.
Ja, dus eigenlijk zeggen we die continuïteit is belangrijk. Ja. De rol van intuïtie mogen we echt nimmer nooit verliezen. En ja, de rol van het lichamelijk onderzoek, ondanks de echo, is toch nog steeds een kernvaardigheid en geen formaliteit. En dan klinkt deze keuze misschien wel een beetje makkelijk, maar ik wil hem toch even voorleggen aan jullie. De klinische blik of het AI-algoritme en de beslisboom?
Klinische blik.
Ja, je hebt toch de verkeerde leeftijden uitgenodigd, vrees ik. Ook klinische blik. Ja.
Maar dat is niet erg natuurlijk. Ja. Want dat mag, hè. Je mag natuurlijk een pleidooi voeren voor de klinische blik. En ik denk dat elke internist dat in essentie ook wel eens met jullie kan zijn. Maar toch komt er best veel technologie op ons af. Moeten we dat dan maar negeren? Of hoe moeten we daarmee omgaan?
Nee, maar je kunt het voor andere dingen gebruiken. Ik denk in de acute setting dat een klinische blik heel erg belangrijk is. En misschien voor prognostisering of bedenken of je iemand eens een transplantatie zou willen aandoen of zo. Kun je prima algoritmes gebruiken.
Ja. Nou, en daar komt toch ook weer de richtlijn en protocol, wat soms ook it kills us, maar natuurlijk ook wel behulpzaam kan zijn. Daar moeten we overigens ook eens een hele goede slag in maken. Daar heb ik wel een bepaalde idee over. Dat kan ik dan nog wel doen. Dat die richtlijnen gewoon eens even helemaal omgekeerd worden. Dat we ook niet alle richtlijnen in het Nederlands opnieuw gaan schrijven. Dus daar kan, en ook op ziekenhuisniveau, denk ik, en ziekenhuisprotocollen, daar kan ook wel het snoeimes in. En dat werd ook net verwoord door Kortman, meen ik, een MDL-arts in medisch contact. Die zei heel goed, je moet die richtlijn niet meer, die ouders niet meer functioneren of ziekenhuisprotocollen, die moet je gewoon eruit halen. Maar ja, heb daar maar ook weer de tijd voor. Hè? Dat kost gewoon tijd. Dus, en die tijd is er natuurlijk, dat is
steeds minder.
Minder, hè? Dat is altijd onze vijand. En dat, maar dat moet je gewoon wel realiseren. Als maandagochtend was er altijd even, jongens, we hebben nu een week en die is overvol. Maar dan moeten we even kijken, even het stapje terug. Als je dat gewoon iedere week even standaard doet, maandagochtend briefing. Dat is ook uit een bedrijf, dat is op zich heel heilzaam. Dus dat is best goed.
Ik wil toch nog even die vraagstelling over die AI nog een klein beetje aanscherpen. Want wat ook ter sprake komt is dat er gewoon steeds meer een overload is aan informatie die gefilterd moet worden.
Ja.
Dat is natuurlijk een uitdaging aan zich. Zien jullie iets van een rol van AI in het moderne opleiden. Stel je voor dat AI de patiënten voor de ochtendoverdracht wel even kort en bondig weet samen te vatten en dat helpt voor de nachtdienst?
Ja, nou daar zou ik hem precies niet voor willen gebruiken, maar je kan hem misschien wel gebruiken om je literatuur te filteren of iets van die strekking. Alhoewel je dan altijd heel goed moet beseffen wat voor soort filter er weer overheen ligt. Ja. Dat Trump jouw filter is, zou ik maar zeggen.
Dus heb je eigenlijk ook gewoon weer ervaring voor nodig om te zien of die AI.
Ja, dus ik vind ook, ze zijn nu bezig met herstructureren van de opleiding in Amsterdam. Maar dat je AI ook als een vak moet geven, zodat mensen weten wat je bekijkt.
Ja, dat is opgenomen nu in het curriculum in Leiden, standaard al. Voor de, dus in die zin loopt Leiden even voor op Amsterdam, meestal is het andersom. Maar ik ben het helemaal eens, kijk, we verwachten veel te veel van AI. Dat is mijn stellige overtuiging. En het belangrijkste, AI kijkt terug. En niet vooruit. Die kan het niet. Wij kunnen alleen vooruit kijken met onze brein, met ons brein. AI kijkt terug, retrospectief. Vergis je niet. Dus ik heb wel een exercitie gedaan. Evidence Hunt heb je bijvoorbeeld. Dat is een voorbeeld wat heel makkelijk lijkt. Maar oh wee, wat eruit komt. Dat leg je dan naast je painstaking literatuur onderzoek van de specialist van het kennisinstituut. Dat is heel onthullend. Dat is de babyschoenen.
Ik zit te denken, misschien moeten we een keer een soort competitie organiseren. ChatGPT versus, versus Menno Huisman. Wie stelt de diagnose?
Van een klein gebied dan graag, hè? Longembolie. Nou, ik heb het voor longembolie gedaan, maar in diagnostiek en therapie. Gewoon als probeer. Ja. Maar kijk, wat Marjel heel terecht zegt. Hè, die studenten die moeten natuurlijk wel precies weten wat de plussen en de minnen zijn van de AI. Dus dat moet natuurlijk, dat is bij ons dus nu een studentenvak. Maar dat gaat ook natuurlijk richting die opleiding. En dan we moeten het
en wij
gebruiken.
Eigenlijk ook. Ja. En wij ook.
Ja. Nee, zeker. We zullen aan moeten geloven. Je kan het ook omarmen. Dat is wel fascinerend. Dus bijvoorbeeld gisteren even die prestaties, die mooie plaatjes, die worden met AI gemaakt. Nou, dat is fantastisch. Maar de tekst wordt door de arts ingevuld. De AIOS. Oh.
Ja, en even voor de luisteraar, als we het hebben over presentaties. We nemen nu live op de internistendagen 2025 in Maastricht. Het gaat dan over die presentaties.
Dat is het.
Ja, en ik ben het natuurlijk heel met je eens dat we vooral moeten vooruitkijken en niet te veel in weemoed terug moeten kijken. En toch denk ik dat er best parels kunnen zijn in de interne geneeskunde die we misschien stiekem een beetje aan het verliezen zijn of misschien wel verloren hebben. Menno en Marielle, mag ik jullie uitdagen om een van die parels misschien veilig te stellen?
De zuster die visite loopt met de artsen.
Die heb je weer hoor, maar die heet nu Physician Assistant.
Ja, maar dat is toch niet helemaal hetzelfde. En je kan het niet terughalen, maar toch... Wij hebben allemaal toch wel het syndroom dat je voor elke patiënt weer een andere zus of verpleegkundige moet vragen. Dat is ook heel goed, want die verpleegkundige is ongelooflijk belangrijk voor die patiënt. Maar het wordt niet makkelijker, zo'n visite. Het wordt heterogeen. Dus ja, als dat nog ietsje anders zou kunnen, maar ik vrees dat dat misschien buiten de realiteit is. Ik heb nog wel een ander voorbeeld, maar ik wacht even.
Wil je eigenlijk gewoon de hoofdzuster terug?
Nou, dat nog... Heb ik ook nog wel net meegemaakt. Toen ik co-schap bleef, was hij er in binnengasthuis. En het was werkelijk fantastisch. Want die wist gewoon alles van alles. Maar dat was natuurlijk veel kleiner. En dat is een ander iets wat ik natuurlijk verzucht. We zijn allemaal hele grote fabrieken geworden. Het mooiste voorbeeld is even van mijn vrouw, Jolant Soei. Die is begonnen met maatschap van 5 internisten in het Holy ziekenhuis. Toen werd het met Schieland Vlietland ziekenhuis. Toen was het 14 en nu is het meer dan 30. En het wordt maar groter. Ja, dus vroeger kende je bij wijze van spreken het hele ziekenhuis. Omdat het gewoon allemaal veel kleiner was. Heb ik het niet over de academische ziekenhuis, maar toch. En al die kleine ziekenhuizen. Dus op een gegeven moment was er minister die daar een pleidooi voor hield. Voor die kleine ziekenhuizen. Het volledig mee eens. Maar ja.
Ja, dus eigenlijk zeg je gewoon een pleidooi voor wat meer gezamenlijkheid, minder individualistisch en ook wel wat persoonlijke nood weer terug.
Ja.
Ja, en niet iedereen laten promoveren voordat ze in opleiding lijkt.
Oh, wat goed dat je het zegt.
Ja, zeker. Mag je dat? Dan heb je nog een andere parel die je er ook...
Nou ja, daar komt de volgende parel uit voort. Want ik heb een hele leuke tijd gehad toen ik nog heel erg jong in het ziekenhuis ging beginnen als Anios Ajos. Waarbij je dan helemaal nog niet hoeft te denken wanneer je kinderen van de crash hoeven of wie er naar paardrijden waar moet worden gebracht. Maar gewoon lekker een beetje kan klussen in dat ziekenhuis. En als het iets later wordt, wordt het iets later. Met inderdaad een groep mensen die vrij overzichtelijk was. En dan heb ik een superleuke tijd gehad. Keihard gewerkt, maar ook keihard gefeest. En dat zie je nu echt wel veel minder. En dat is eigenlijk best jammer.
En dan bedoel je omdat AIOS vaak al in een latere levensfase zitten na promotie.
Ze hebben eerst al over 60, door 60 hoepels moeten springen om in die opleiding. Dan zijn ze in die opleiding, moet je aan CV-building doen. Dan moet je daarna, als je pech hebt, eerst nog promoveren en laten zien dat je als AIOS functioneert voordat je überhaupt ooit een opleidingsplek krijgt. Ja. En dat vind ik eigenlijk niet goed.
We moeten weg van het AIOS-schap. Ik ben tegen AIOS-schappen.
Oh,
meteen een opleiding.
Een harde stelling ingeknald. Eens of oneens, Marielle?
Daar ben ik oneens.
Vertel.
Want het alternatief wat daar in de houtskoolschets voor kwam, dat vond ik niet zo'n goed idee. Maar je moet het misschien niet meer gereden. Een AIOS noemen. Ja. Maar ik zou niet mensen eindeloos te werk willen stellen om jouw werk te doen. En als een soort iets wat je moet hebben gedaan voordat je een opleiding mag. Maar ik vind wel dat je als AIOS moet kunnen rondkijken waar je precies wil.
Want, nou, facultatief, laat het zo zeggen. Maar nu is het zo dat het standaard is. Dus je hoort al van nee, ik moet eerst AIOS. Dat is ook een beetje in de lijn wat jij zegt. En ik ben het ook helemaal eens, niet standaard promoveren. In Leiden was het op een gegeven moment door een bepaalde opleider. Die vond dat iedereen gepromoveerd moet zijn. Het gelukkig hebben we het nu teruggebracht tot bijna de helft. En dan zijn er werkgelijke kansen. Maar anders dan is het...
Ja, en dat zeg je denk ik ook omdat... en ik tutoieer, want dat nog had je net gezegd. Dat zeg je denk ik ook omdat heel veel, of meer dan 50% denk ik, van de mensen die gepromoveerd zijn eigenlijk niks meer doen met onderzoek en al zeker niet met het onderwerp. Dus het is eigenlijk ook een soort van verlies van investering. En het is ook een druk die je mensen oplegt die misschien helemaal niet nodig is.
Nee, sommige mensen vinden het ook niet zo leuk om te promoveren. Want dat merk je natuurlijk ook en dan moet je wel de goede aannemen. Maar je merkt gewoon gaandeweg die route dat het een eenzaam bestaan met al die artikelen. Die mensen zijn gewoon niet zo gelukkig. Ja, ze promoveren wel, dan zijn ze dolblij dat ze die kliniek weer in kunnen.
Nou, ik denk dat je een aantal jonge luisteraars hebt geholpen door wat spookverhalen te ontkrachten. Ja, dus toch nog even om je te verplaatsen in het andere perspectief. Wat bewonder je nou het meest aan een andere generatie? Want we hebben vooral gezegd hoe we ernaar kijken, maar wat zou je over willen nemen van ons bijvoorbeeld? En dan niet per se van Anna en mij, maar gewoon van onze jonge generatie. En wat heb je gisteren geleerd bijvoorbeeld op deze NIV-dagen?
Nou, weet je, ik kijk met bewondering naar hoe gedecideerd iedereen is. Terwijl ik meteen ook weet dat mensen een betere balans in ieder geval aangeboden krijgen vanwege die CAO. Maar een ongelooflijke motivatie. Er was een soort golf. En ik ben er even ook niet geweest. En die VEDA-voer ging ik elk jaar naartoe. Gewoon omdat ik een fantastische bijeenkomst vind. Maar heel erg gemotiveerd. En als je ook mensen dan spreekt even. Dan zijn ze daar heel erg goed mee bezig. Dus, en dan wil ik niet zeggen dat dat vroeger anders was. Maar dat is dus dat het onveranderd is in deze moderne tijd. Ik vind het een hele krachtige organisatie, de NIV. En dat is echt, dat vind ik fantastisch om te merken.
Ja, in het kader van elk voordeel heb ze nadeel. En dan nu elk nadeel heb ze voordeel. Mensen zeggen veel meer wat ze denken. En dat komt wel eens een beetje rauw op je dak. Aan de andere kant denk ik dat ze daardoor wel ook best wel dingen voor elkaar hebben gekregen. Zoals normalere werktijden, waar ik nu ook van mee profiteer. Dus denk ik, ja, dat bewonder ik wel een nieuwe generatie. Dat ze gewoon zeggen wat ze willen. Alleen dan moeten we het er alleen nog even over hebben of alles ook moet gaan gebeuren.
Ja. Nou ja, natuurlijk is ook al normaal om part-time opgeleid te worden. Ja, dat is natuurlijk toch weer een hele aparte iets wat vroeger natuurlijk gewoon niet voorkwam.
Hè? Nee, maar nu heeft ook iedereen bijna een jong gezin. Ja. Als je aan het opgeleid wordt. Dus dat is ook logisch. Dus dat is ook goed.
Ja.
Dat we in die mate eigenlijk meebewegen met de tijdsgeest.
Ja, want er is ook wel een trend. In ieder geval in Leiden hebben we dat gemerkt. Vroeger 50 brieven voor één plek. Maar nu is het toch anders. Ik weet niet precies hoe het in Amsterdam is of in andere steden. Maar je moet toch wel ietsje zorgvuldiger zijn dat je ook die mensen blijft aantrekken. Ook voor dat vak. En ook misschien nog een heel korte opmerking. Kijk, iedereen wil ook weer generalist worden. Maar dat is ook wel een enorme uitdaging. Daar hebben wij het bij de Senior NUV-dag over gehad. Ja. Toen jullie er beide waren. En Marielle die had daar een heel mooie opstelling in. Kijk, het is prachtig, die brede basis. Maar het is toch een realiteit. Dat ook met part-time. Om alles van alles te weten. Dan uiteindelijk niks te kunnen. Dat uitdagium, dat hou je misschien toch.
En gun mensen een hobby.
Ja.
Ook binnen het vak.
Motiverend.
Ja.
Ja, nou, ik vind dit op prachtige woorden om denk ik mee af te sluiten. Menno en Marielle, ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken voor jullie deelname aan deze podcast. Ik denk dat we door jullie ogen toch ook wel wat verschillen hebben kunnen zien in de generaties. Dat het enerzijds herkenning is, maar ook verwondering en misschien een beetje weemoed naar vroeger. Maar in ieder geval dat het een manier is om te ontdekken wat we vooral samen kunnen doen en samen van elkaar kunnen leren. Dank jullie wel.
En dank jullie voor de leiding. Groot plezier en ook om dat met Marielle te doen. En dank aan de technicus.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal. Zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.